Ja, wat een ander geval van kolonialisme en inmenging in het buitenland is dan Turkije. Je stuurde mij een bericht door, Ludo. Turkey launches offensive against PKK targets in northern Iraq. Waarover gaat het? Is ook opvallend. Het is Irak waarover het gaat, niet Syrië. Hè? Want, dus wat is daar bezig?
Ja, dat is niet nieuw. Hè. Dat is wat Turkije nu doet. Is, zij geeft dat altijd een naam. Dat is de officiële naam van de operatie, zoals zij dat noemen, is de Operation Claw Lock. Hè, maar vorig jaar waren er al lucht- en landoperaties in 2021 dus. En in 2020 ook nog eens. En telkens gaat het over militaire invasies, incursies in Noord-Irak tegen de PKK. Omdat de PKK in Kandil gebergd en op andere plaatsen nog altijd zijn guerrillakampen heeft. En officieel de reden was, maar dat kunnen we natuurlijk niet checken, om te vermijden dat de PKK een plan zou uitvoeren voor een grootschalige militaire actie tegen Turkije. Dat is wat men zegt. Dat is de officiële terminologie. Nu, het is natuurlijk, dit kadert in een langer streven, een neo-Ottomaans streven van Erdogan, die nog altijd refereert aan een pact, het Nationaal Pact van 1920, waarbij Noord-Irak, delen van Noord-Irak, de grenszone en Noord-Syrië ook, waar ze ook al zones bezet, beschouwd als legitiem, dat zij daar legitiem aanspraken op hebben als beschouwd als zijnde Turks grondgebied. En wat er dus gebeurd is de laatste jaren, is dat Turkije daar verschillende militaire bases heeft opgericht. Er is sprake, volgens Ankara zelf, van 37 militaire basissen of kleinere posten in het gebied van Noord-Irak, dus op Iraks grondgebied. Wat natuurlijk een inbreuk is op de soevereiniteit van Irak. En dus ook op veel protest stuit bij Bagdad. Uh-huh. En meer zie je dus, men schat dat er tussen, ja, wellicht rond de 5000 en misschien zelfs meer Turkse militairen permanent gevestigd zijn in Noord-Irak. En af en toe doen ze die operaties.
Maar je moet nog even die situatie daar iets meer in detail uitleggen, want we hebben het over Irak, maar ik dacht dat dat gebied niet door Bagdad bestuurd wordt, maar door de Koerden zelf.
Ja, wel, het is zo dat je in Noord-Irak, Irak is sinds de oorlog van 2003 veranderd naar een federale staat. En in noorden heb je dus een Koerdische regio en dus ook de Koerdische regionale regering die gedomineerd wordt al jaren door de KDP, de Koerdische Democratische Partij van Barzani. En nu Barzani, de familie, dat is een klan, dus een behoorlijk corrupte familie. Dat is zeker geen zeer democratisch systeem daar. Maar er zijn heel wat belangen van de Koerdische regionale regering met Turkije op economisch vlak. Bijvoorbeeld nu, Barzani maakt zich hard. Men heeft heel wat olie- en gasreserves in het noorden van Irak. Vergeet niet dat regio Mosul, Kirkuk, dat daar heel wat olie- en oliereserves zitten, maar tegenwoordig ook gas. En dus zij zijn bezig met die te proberen ontsluiten en deals te maken met Turkije om dat daar te ontsluiten. Turkije heeft enorm... gaat de laatste maanden enorm gebukt onder zware inflatie, stijgende energieprijzen en kan dat dus heel goed gebruiken en dus zijn wederzijdse belangen. En dus wat Barzani wil is natuurlijk die relaties niet in gevaar brengen en wil ook het regime, de regering in Ankara ter wille zijn en tolereert die operaties. Maar dat is onder protest van Irak, hè? Dus wacht dat. Nu, er is wel een kleine... Het is heel complex, hè, dat conflict.
Ja, want hoe is de verhouding tussen dat Barzani-regime dan en die Koerden van de PKK die er dan toch waarschijnlijk wel zitten?
Wel, die is zeer moeilijk, hè. Dat is zeer moeilijk, zeker wat de KDP betreft. Nu, je hebt nog andere politieke fracties die betere relaties onderhouden met de PKK. Ik denk maar aan Sulaymaniyah, waar de vroegere bastion van de PUK, hè, dat is de rivaal van... KDP, waar bijvoorbeeld nu deze...
Sorry, Ludo, maar leg eens uit. KDP, en heb je nu over...
KDP is de Koerdische Democratische Partij en de PUK is de Patriotische Unie van Koerdistan, die klassiek altijd de rivalen waren. Hè? Maar ondertussen zijn er ook andere partijen gekomen en is de impact van van de PUK verminderd.
Zijn dat dan oppositiepartijen tegen Barzani in Koerdisch gebied en van Irak?
Niet altijd, want ik weet niet hoe dat de coalitie nu net is, hè, want er zijn heel wat wissels geweest. Maar in elk geval is het zo dat dat rivalen zijn en dat bijvoorbeeld de PUK, trouwens waar het gebied Kandil, waar de PKK zit, dat is een berggebied, dat zit zit een beetje in de invloedssfeer, invloedsregio van de PUK. En je merkt bijvoorbeeld in Sulaimania, wat een beetje de hoofdplaats is van die beweging, daar grote demonstraties waren nu, ter ondersteuning, het protest tegen wat de Turkije doet in Noord-Irak. Hè. Dus er is een... ook in Noord-Irak bij de Koerden is men heel erg verdeeld over wat de aanwezigheid van de PKK betreft en ook wat de rol van Turkije daar is. Dus dat is een zeer moeilijke kwestie. En dan heb je natuurlijk Bagdad, die dan weer bijvoorbeeld nu op dit ogenblik tijdens de Turkse invasie nu strijd voert tegen een soort PKK-afdeling, zou je dat maar noemen, van de Yezidis in Sinjar. Herinner u de genocide... Ja. Die daar gepleegd is in 2015 door de Islamitische Staat, de Yezidis. En op dit ogenblik is daar ook een operatie aan de gang geprobeerd, omdat zij zelfverdedigingseenheden hebben, de Yezidis, die verbonden zijn met de Koerden, hè, de Koerdische fractie die daar aan de macht is in Noord-Syrië, maar ook met de PKK. En het Iraakse leger probeert die posities in te nemen. Dus je ziet, het is een hele kluwen van conflicten die een potentieel hebben om te escaleren. En wat je nu ziet is toch een serieuze opvlakking van geweld op verschillende plaatsen met verschillende acteurs.
En
dat is trouwens ook in Noord-Syrië zo, hè, want daar heb je dan nu net ook in deze periode een enorme, noemen ze dat in Engels, infighting, hè, tussen die troepen die samen met Turkije, dus zones bezetten in Noord-Syrië, en die nu onder elkaar vechten om controle te krijgen over de smokkelroutes enzovoort. En ik denk dat op de achtergrond heel veel speelt de economische crisis. Turkije, waarom doet zij die operaties nu? Denk ik, is voor een stuk, omdat de positie van Erdogan altijd maar verzwakt, omdat er enorme inflatie is, de muntwaarde van de Turkse lira is enorm gedaald. En zeker de laatste door de oorlog in Oekraïne, want die was al een tijdje aan de gang, die inflatie. Maar door de oorlog in Oekraïne is het, je spreekt over cijfers tot 60% hè, inflatie, de koopkracht die zwaar daalt. En dus Erdogan en zegt dus hè, in sommige Turkse pers dat dit een manier is om eigenlijk de aandacht af te leiden van de Bitcoin.
Ja, ja. Als laatste punt, Turkije is lid van de NAVO. Hoe zit het dan met daarmee? Want zeker nu met Oekraïne, er is druk op de NAVO, er wordt veel gecoördineerd, de NAVO gaat versterkt worden, allemaal omdat dus Rusland een buitenlands gebied binnenvalt, terwijl dus een NAVO-lid nu eigenlijk hetzelfde doet.
Ja, en je mag het uitzoeken of opzoeken, maar de NAVO heeft nooit één woord, heeft ooit eens gesproken over het recht op Turkse verdediging, om bijvoorbeeld als reactie, dat was ook het enige, op de invasies die in Noord-Syrië en de bezetting. Hè, vergeet niet dat er 3 invasies geweest zijn van Turkije in 2016, 2018, 2019 in Noord-Syrië. En sindsdien bezetten ze daar grote zones. Mm-hmm. Samen met behoorlijk extremistische groeperingen, islamistische groeperingen, gewapende groeperingen van de Syrische oppositie. En de NAVO heeft daar nooit één woord over gezegd. Ja. Nu ook, ze bewaren...
Als ik toch even mag, want... Je zegt van over dat verdedigingsargument. Ik veronderstel, je kunt wel zeggen, PKK en Noord-Irak, die kunnen eventueel wel aanvallen tegen plegen van daaruit op Turkije. Maar dat was dan waarschijnlijk niet zo op dat Koerdisch gebied, daar in Syrië, waar je eigenlijk
Nee, helemaal niet. Ja. Hè? Turkije zegt altijd dat ze zich bedreigd voelt door de aanwezigheid van de gewapende Koerdische beweging. De YPG is dat daar dan. Hè? Dus de Democratische Uniepartij die daar laten we zeggen... Ja, dat is een heel politiek systeem daar, hè, die daar een beetje de machtigste politieke partij is. Maar er is nooit één echte aanval geweest tegen Turkije, hè, vanuit die zone. Maar Turkije gebruikt wel altijd zogezegd de terreur, want zij noemen dat terroristische bewegingen. Het is altijd zij noemen dat altijd een oorlog tegen de terreur. En de NAVO heeft zich altijd stilgehouden, ook nu. Hè, dus elke keer als Turkije binnenvalt in Irak, is er geen woord, hè, wordt er geen woord gezegd over dit. Zelfs geen statement gemaakt. En dus men laat dat toe. Men laat het gewoon toe. Omdat Turkije natuurlijk een belangrijke NAVO-bondgenoot is. Ja, voilà. En dat is de hypocrisie natuurlijk van de kant van de NAVO. Dat zij een agressor, hè, die zowel in Noord-Syrië als in Noord-Irak geregeld de soevereiniteit van beide landen aantast, gewoon laat begaan.
Ja. Oké, jullie doen.